Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen, geliefde gemeente. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheren, dat wij ons in u verblijden. Zullen we samen zingen van psalm 92, het eerste en het tweede vers. Deze avond openen we het heilige woord des Heren in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En wij lezen samen uit het woord van de Heren Lucas 15 vers 11 tot en met vers 32. Lucas 15 vanaf vers 11 tot en met vers 32 is de schriftlezing. En dan luidt het heilige woord des Heren als volgt. En hij, dat is de Heren Jezus, zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij je deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoe vele huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf, en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam in het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uw. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover. De tekstwoorden voor de prediking van deze avond vindt u in dit gelezen gedeelte, Lucas 15, met name dan vers 17 tot en met vers 20a. Lucas 15 van 17 tot 20a, waar Gods woord onze tekst luidt. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoe vele huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. Tot zover. Ook deze avonduren willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen wij van Psalm 46 het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Na de geloofsbelijdenis Psalm 46 vers 1. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. zoeken we het aangezicht des Heren om een zegen te vragen over deze dienst. Trouwe en genadige God in de hemel, als wij samen als uw gemeente vanavond hier samen vergaderd zijn, dan zijn dat geen zaken die roemen voor ons, Heren. Dan zijn wij vanavond niet als gemeente samengekomen om aan deze dienst in de gebeden u toch vooral te komen vertellen dat u toch wel zeer dankbaar moet zijn dat wij hier zijn. Al moeten we maar eerlijk belijden, Heren, dat het in ons hart, al willen we het misschien niet altijd openlijk zeggen, omdat we wel weten dat het eigenlijk geestelijk niet kan, maar in ons hart leeft het zo vaak wel zo. In een wereld die steeds meer van u afdrijft en afzinkt. O Heren, dan komt ons eigen, ook ons eigen vrome hart daarin vaak ons tegen. Maar als wij vanavond samen zijn gekomen, dan is er maar één ding waarin is te roemen. En dat is uw goedheid. En dat is uw trouw. En dat roemen des te meer, Heren, als we dat plaatsen tegenover onze ontrouw en onze afvalligheid en onze afkerigheid en onze zondigheid. En als we dat gaan beleven, Heren, wie wij zijn. Als wij door uw Heilige Geest zijn ontdekt aan wie wij in onszelf zijn, dan wordt dat wonder alleen maar groter. Dat u ons niet voorbij gaat, maar dat u vanavond toont in deze kerkdienst geen lust te hebben in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren zou en leven. U doet er vanavond nog alles aan, Heren. En u toont vanavond in de prediking en in deze kerkdienst dat u verlorenen niet verloren wilt laten gaan, maar ze trekken wilt uit de klauwen van de duivel en de verlorenheid, en ze brengen wilt tot dat hemelszalig leven bij u. O Heren, en dat, terwijl wij zelf de deur dichtgooiden naar u, het paradijs hebben afgesloten en afgegrendeld door onze eigen dwaasheid. We hadden niet anders verdiend dan dat u nooit meer naar ons zou omzien. Maar Heren, nou bent u die genadige, die barmhartige, die op grond van uw goddelijke recht en dat volbrachte offer van de Heere Jezus Christus in dat bloed ons vanavond genadig wil aanzien. En op grond van dat offer ook alleen, Heere, is het dat wij vanavond tot u durven komen in de gebeden. Want buiten dat bloed en buiten die Heere Jezus Christus staat een mens onder uw toren. Maar Heren, we roepen u aan in de naam van uw Zoon Christus Jezus. In de naam van hem die zijn bloed heeft gestort tot reiniging van de zonde. Hoor ons vanavond in hem en wees ons vanavond genadig door hem. En geef ons vanuit die gezegende zaligmaker vanavond een rijke dienst. Het kan toch alleen, Heren, om u. En het kan toch alleen op grond van dat offer van u, o Heere Jezus Christus. Wilt u het doen uit genade? En dan horen wij vanavond, Heren, uit uw woord dat u verloren zonen nodigt. Dat u verlorenen trekt tot voor uw troon, tot aan uw voeten. U kent ze hier in de gemeente, als wij elkaar niet kennen, Heren, maar u kent ze die daar zo mee worstelen, die bekommerden, die bestreden, die zichzelf hebben leren kennen als zondaren, niet met de mond, maar in de beleving. En die nou nog maar één ding kunnen doen en roepen, Heren, wees mij genadig. Maar voor wie het te groot is dat ze tot u zouden mogen komen, Heren, wilt u ze er nou vanavond zelf bijtrekken? Wilt u ze nou vanavond, die bestreden zielen gedenken in het bijzonder, u kent ze toch, Heren? En zou u ze aan uw voeten willen brengen, als u vanavond laat zien wat u ervoor over hebt. Om zondaren aan uw voeten te brengen en ze het zalig leven te geven. En wil ook uw volk en kinderen versterken, Heere, in hetgeen gij hebt gewrocht. Doe dat verder ook, Heere, versterkt worden. Want ook zij hebben het toch steeds weer en steeds meer nodig om bij u gebracht te worden. Uw volk en kinderen, Heere, ze moeten elke keer weer komen op die plaats voor u. Brengt u ze er maar. En geef dat deze dienst daarvoor gebruikt mag worden. Heere, schenk jong en oud een zegen. U kent onze harten, u weet wat er leeft in ons hart. Van jong en oud. We kunnen wel uit gewoonte zijn gekomen. Misschien omdat vader en moeder het nou eenmaal wilden. Misschien wel met tegenzin, met wrevel in het hart. Wilt u vanavond ze arresteren. Jongeren. Die met de verloren zoon eigenlijk maar één gedachte hebben. Als ik straks groot ben. Als ik straks mijn leeftijd heb om eigen keuzes te maken. Dan zeg ik, geef mij mijn deel. Het hoeft niet meer. Ik ga de wereld in. Misschien zijn er vanavond wel. Jongelui. Die op de punt staan om af te dwalen, af te keren. En dan vanavond dit woord. Van een afgedwaalde. Die het daar ook dacht te vinden. Maar die erachter kwam, buiten u is geen leven. Maar bij u, daar is leven. Wilt u ze vanavond er dan nog bij trekken, Heere? Jong en oud, uw zegen bereiden. En geef zo dat alles wat menselijk is in deze dienst. Ons niet mag schaden en hinderen. U niet zal schaden en hinderen dat uw woord zijn loop heeft en u uw eer ontvangt, Heere. Want daar moet het om te doen zijn vanavond. Als wij elkaar vanavond hier ontmoeten onder de prediking. O Heere, dan kan het zo gemakkelijk zijn dat we gekomen zijn of straks gaan zitten luisteren of naar huis gaan. Met de gedachte die dominee Middelkoop die we gehoord hebben, dat was zus of dat was zo. Maar Heere, dan is deze dienst te vergeefs. Want dan zijn we gekomen voor een mens. En dan gaan we naar huis met een mens. Maar geef dat we naar huis gaan met de zoon des mens. En niet zullen rusten voor we in hem ons geborgen weten. En dat alles wat menselijk is aan deze dienst mag worden afgebroken, weggenomen tot eer van uw naam. Laat heel deze dienst, Heere, daartoe dienen. In alles wat we doen mogen. Dat u verheerlijkt wordt in het midden der gemeente. Schenk het uit genade. Wij bidden voor deze gemeente, Heere, die in een vakantieperiode is. Zegen hen die hier niet zijn, misschien wel ver weg. Geef ook deze dag te beleven in den vreemde als een dag van u. En doe ook daar uw zegen ervaren worden onder de prediking. En breng ze ook weer op uw tijd hier veilig terug. Wij danken u dat in de afgelopen week ook de verhuizing mocht plaatsvinden van dominee Den Butter. Geef dat ook de verdere wegen op weg naar de datum waarop hij zich opnieuw hier aan de gemeente die hem al zo vertrouwd is mag verbinden. Dat alles voorspoedig mag gaan. En geef hem zelf maar hier weer ingang in de gemeente, Heere, omdat u zelf plaats maakt voor dat woord van u. Wij bidden ook dan voor dominee Baars. Heren, die dan nu inmiddels ook qua woning van de gemeente gescheiden is. De officiële losmaking was daar, maar men was toch nog te midden van de gemeente. Nu zijn ze ook van hier gegaan. Zegen hen daar. En wilt u hem tot zegen stellen van onze kerken ook in het onderwijs wat hij in Apeldoorn mag geven. En wij bidden dan ook voor heel de universiteit met allen die daar doseren of die daar juist het onderwijs ontvangen. Zegen dat alles. Zegen heel onze kerken. Zegen alle kerken waarin getrouwheid nog uw woord mag worden uitgedragen. En waar dat niet het geval is, wil daar een terugkeer geven, Heere. Naar uw woord, een buigen onder dat woord, tot zegen van zondaren. Zegen het werk van de zending, de evangelisatie en wat in Israël mag geschieden, Heere. Laat dat alles tot zegen mogen zijn. En dat op die manier ook op die plaatsen nog blinde heidenen nu van u gescheiden. Of joden met een bedekking op het aangezicht mogen worden gebracht aan de voeten van die gekomen Messias Christus Jezus. Wij bidden voor alle hulpverleningswerk, voor alle zorg die er kan zijn in onze gezinnen. Wij bidden voor de weduwen, de weduwnaren, rouwdragenden, de wezen. Wij bidden voor allen in de avond van het leven, wat kan dat veel strijd en moeite soms geven voor hen die ziek zijn, misschien wel ernstige ziekte meedragen. Heere, wij bidden voor onze gezinnen en wij bidden voor alles wat op uw zegen wacht. Weet u ons zo een God van nabij en niet van verre. En doe uw aangezicht vanavond over ons lichten. en wees ons genadig. We bidden het in de genadige kwijtschelding van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw liefdegaven te gaan geven voor de dienst des Heren. Wij gaan samen ter voorbereiding en inleiding op de prediking dan zingen van Psalm 77. Een psalm waarvan we vers 2, 6 en 7 zingen en waarmee iets van de vertolking vinden van wat de beleving kan zijn geweest op het moment van die verloren zoon. Als die tot inkeer wordt gebracht en als de Heren hem stilzet. Psalm 77, het tweede vers. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. En dan vers 6. Dat pleitende zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. En dan ook de vasthoudende, de aanhoudende zang en jubel. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 2, 6 en 7 van Psalm 77. Na het amen van de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij een rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Psalm 119, vers 88. Na het amen van de prediking deze avond. Gemeente des Heren, het gedeelte wat wij samen hebben gelezen en waar wij ook vanavond in de prediking naar gaan luisteren is, zo mag ik toch ook wel onder u veronderstellen, een heel bekend gedeelte. De gelijkenis van de verloren zoon. Ik denk dat het zelfs zo is dat degene onder ons die kleine kinderen hebben waarschijnlijk wel zullen beamen vanavond dat het een van de geschiedenissen uit de Heilige Schrift is die de kinderen bij wijze van spreken al van jongs af aan weten. Daar zijn van die verhalen in de Schrift die bij wijze van spreken onze kinderen met de paplepel krijgen ingegoten. De gelijkenis van de verloren zoon is daarnaast dat verhaal van die goede herder, zoals de Heere Jezus zichzelf bekend maakt, met andere gedeelten toch wel bekend bij. En dat zijn van die gedeelten waarvan je misschien zelfs wel mag zeggen dat mensen die niet eens zo thuis zijn in de schrift en misschien niet eens thuis zijn in de kerk soms nog wel iets van die geschiedenissen kennen. Ze zijn zo bekend. En toch kan het ook zo zijn dat als je een bekend gedeelte, zoals je dat vanavond mag openslaan, weer herleest, dat daar toch ook eens ook veel rijke geestelijke lessen in liggen. Omdat we juist, moeten we maar eerlijk vanavond zeggen, zo gauw als mensen geneigd zijn om bekende gedeelten als bekend te veronderstellen en het wonder in die gedeelten van Gods openbaring niet altijd meer beseffen en er soms zo gemakkelijk overheen lezen. En ik hoop dat de Heilige Geest vanavond dit bekende gedeelte als het ware geestelijk nieuw wil maken of opnieuw wil herleven in uw leven als het daar al een plaats mocht krijgen. Tot geestelijk onderwijs van al degenen die vanavond dit woord horen, waar ze geestelijk dan ook gelegerd zijn. Die gelijkenis van het verloren zoon, zoals we daar vanavond naar gaan luisteren, en waar we vanavond dan met name naar gaan luisteren, is dat gedeelte in die gelijkenis waar de omkeer, de bekering getekend wordt van die zoon, die jongste zoon, die verlorene, die zo ver weggedwaald was van thuis. Die gelijkenis van de verloren zoon, willen we hem goed begrijpen en willen we goed beseffen wat daar de boodschap van is, gemeente, moeten we goed in de context, in het gedeelte lezen waarin het staat. Het staat immers in een, je zou kunnen zeggen vanavond, drieluik van gelijkenissen. Wat begint in hoofdstuk 15 met die gelijkenis van het verloren schaap. Dan de gelijkenis van de verloren penning. En dan tenslotte de gelijkenis die vanavond onze aandacht heeft. De gelijkenis van de verloren zoon. De aanleiding tot die drie gelijkenissen is namelijk wat u vindt in de eerste twee versen van dit hoofdstuk. Als u wil weten waarom dat de Heere uiteindelijk die gelijkenis vertelt van de verloren zoon, dan moet u dat lezen aan het begin van dit hoofdstuk. Hoe daar uiteindelijk de Heere Jezus met tollenaren en zondaren gemeenschap heeft. Ze komen tot hem en hij wijst ze niet af, maar hij ontvangt ze. En zelfs, hoe kan het bestaan, hij eet met ze. En als de fariseeën dat zien, en de schriftgeleerden, dan gaan ze morren. Vers 2, ze murmureerde en ze zeggen, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En als de Heere Jezus ze dat hoort zeggen, gemeente, dan gaat hij dat onderwijs geven van die drie gelijkenissen. En die hebben dan ook de betekenis naar wat er gebeurd is, dat die fariseeën en schriftgeleerden zo afwijzend reageerden op de Heere Jezus die naar dat verlorene omziet. En daarom is het ook duidelijk dat die gelijkenissen allereerst als gemeenschappelijke zaak hebben, dat het in alle drie de gelijkenissen gaat om het verlorene. Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. De Heere Jezus maakt dan in die eerste gelijkenis duidelijk van dat verloren schaap waarom hij naar zondaars omziet. Die 99 rechtvaardigen die herder laat gaan, dat zijn de fariseeën, zo weet u en begrijpt u. En die ene waar de herder naartoe gaat, dat is die ene zondaar, dat is die ene tollenaar, waar de fariseeën geen goed woord voor over hebben. Dat is die man zoals Zacchaeus en dat is zo'n vrouw als die Samaritaanse en noem ze maar op. Waar de Heere Jezus nou juist naartoe gaat. In die eerste gelijkenis kom je zowel de herder die zoekt, en dat is het beeld van de Heere tegen die zoekt, als datgene wat hij zoekt, dat verloren schaap tegen. Je zou die eerste gelijkenis als het ware een samenvattende gelijkenis kunnen noemen. En dan gaat de Heere in die twee gelijkenissen die daarna komen, gaat die twee verschillende aspecten belichten. Allereerst die gelijkenis van de verloren penning. Ik weet niet hoe het u verging en vergaat bij die gelijkenis. Maar ik moet u eerlijk erkennen dat ik maar al te vaak gedacht heb dat het in die gelijkenis van de verloren penning het beeld getekend werd van een mens die geestelijk onrustig is gemaakt door de Heere En die als die vrouw in die gelijkenis, die alsmaar doorzoekt, totdat ze gevonden heeft, die ene penning die ze kwijt is, dat het beeld was van een mens die alles kwijt is geraakt en die nou geestelijk onrustig is geworden en niet rust, dat hij de Heere in zijn armen mag sluiten. Maar gemeente, dat klinkt heel rijk, maar het is het niet. Het is nog veel rijker. Weet u wie hier betekend wordt in die gelijkenis van die verloren penning? Dat gaat niet om een mens die tot onrust gebracht wordt. Maar die vrouw, dat is het beeld van de Heere Jezus. Zoals die vrouw niet rust voordat ze de penning die ze verloren was gevonden heeft, zo rust de Heere niet in zijn oneindige barmhartigheid voor verloren mensen, kinderen. Dat hij niet eerder rust totdat hij het verlorene gevonden heeft. U voelt wel, dan valt in die gelijkenis het accent op de zoekende liefde van de Heer. En dan je zou kunnen zeggen, gemeente, als tegenpool, in de gelijkenis van de verloren zoon richt het zich dan op datgene wat verloren is. Je zou kunnen zeggen, die penning die verloren is, die wordt in de gelijkenis die we vanavond horen dan die zoon van vlees en bloed, die de deur achter zich in het slot had gegooid en het leven in was gegaan om nooit meer terug te keren. En al die gelijkenissen, dat hebt u dan inmiddels al wel begrepen, die willen duidelijk maken dat de Heere in zijn oneindige goedheid het verlorene, tollenaren en zondaren zoekt. En dan wil de Heere vooral ook in die gelijkenissen de fariseeën en schriftgeleerden één ding leren. Dat in plaats van zo'n houding, dat als een verlorene, als zo'n slechte, want het waren inderdaad geen beste, door de Heer een ontferming ontvangt, dat ze dan niet afgunstig en nijdig en murmurerend moesten reageren. Zo van, hoe kan het nou dat hij zich daarover ontfermt? Zo misgunnend, zoals je het ook vandaag nog wel eens tegenkomt, als de Heer genade in een mensenleven brengt. Dat er mensen zijn die daar uiteindelijk hun neus over ophalen en zeggen, dat kan nooit van de Heer zijn. Want hoe zou de Heer zich met zo'n een inlaat? Maar de Heer wil ze juist leren dat in plaats van afgunst en nijdigheid er vreugde in het hart zou moeten zijn. Dat is ook zo'n kenmerk van die drie gelijkenissen die elke keer weer terugkomen. Denkt u maar aan vers 7 van dit hoofdstuk, die afsluiting van die eerste gelijkenis. Alzo zal er blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En nu komt het weer tegen in die tweede gelijkenis, als daar gezegd wordt door die vrouw die penning gevonden heeft. En dat is dus het beeld van de Heere die het verlorene heeft gevonden. Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden. En aan het eind van de gelijkenis die vanavond onze aandacht heeft, vers 32, men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. De Heere geeft hier sowieso al onderwijs dat Gods volk en Gods kind, als het goed is, en als ze op de juiste plaats zijn, gemeente, iets van die genadige blijdschap kent, dat ze niet alleen zelf, maar als ook aan anderen die zaligheid geschonken wordt. En zo gaan we vanavond al luisteren naar de prediking vanuit die gelijkenis, hoe dat die verloren zoon thuis komt. Ik zeg u vanavond waarschijnlijk geen verrassing als ik zeg dat vanavond in die gelijkenis van de verloren zoon, in die terugkeer van de verloren zoon, zo heel beeldend en zo heel duidelijk en zo heel schriftuurlijk een beeld gegeven wordt voor wat bekering nou werkelijk is. Dat is wat hier gebeurt, bekering in het leven van die jongste zoon. En daar willen we vanavond naar gaan luisteren, hoe dat de Heere in een mensenleven de bekering werkt, maar vooral hoe dat die bekering merkbaar, tastbaar, zichtbaar wordt in het leven van een mens waar de Heere het hart heeft bekeerd, de wederbarende genade heeft gegeven. En zo gaan we luisteren naar de prediking van onze tekst. En we hebben als thema vanavond de bekering van de verloren zoon. Dat toont ons, of die wordt kenbaar, in een bekering van zijn verstand, in een bekering van zijn mond en in een bekering met de daad. De bekering van de verloren zoon, die wordt zichtbaar, die wordt toonbaar, tastbaar in de bekering van zijn verstand, in de bekering van zijn mond en in een bekering met de da. Ik zei het u al, gemeenten, in dit gedeelte wordt zo heel duidelijk, zo heel bijbels getekend, wat nou werkelijk bekering is. Die drie slag, zoals we die toch tegenkomen ook in de bekering, die inkeer tot jezelf, die afkeer van de zonde en die heenkeer, die terugkeer tot de Heer, dat zit zo duidelijk in dit gedeelte verweven. Maar vanavond willen we vooral het licht erop laten vallen. Hoe nou in dit gedeelte door de Heer wordt getekend, hoe zichtbaar wordt dat de Heer bekerend werkzaam is in het leven van een mensenkind. En me dunkt dat dat geen overbodige zaak is. Want we zijn allen vertrouwd, en dat is een goede zaak, met de prediking waarin de bekering en de oproep tot bekering een centrale plaats inneemt. Maar misschien zijn er ondertussen toch onder ons die met heel veel vragen lopen over de bekering. Misschien zitten er vanavond wel jongeren in de kerk die zeggen: dominee, ik hoor nou elke zondag dat ik bekeerd moet worden. En op de catechisaties hebben we het er ook over. Maar als u mij nou echt vraagt, wanneer weet je nou dat je bekeerd bent? Of hoe merk ik dat nou? Aan de ene kant dan merk ik dat de Heer niet helemaal vreemd aan me is. Maar om nou te zeggen dat werk van de bekering in mijn leven er is, hoe kun je dat nou merken? Nou, gemeente, daar gaan we vanavond naar luisteren. Juist omdat er ook zoveel wildgroei en zoveel verkeerde voorstellingen, zoveel onbijbelse voorstellingen over kunnen zijn. Je kunt het in kringen tegenkomen, als ik het nou even wat globaliserend mag zeggen, gemeente, in wat evangelisch getinte kringen en mensen die zich daaraan verwant weten, dat er over de bekering gesproken wordt op een manier waar je wel eens afvraagt, is dit nou naar de schrift? En niet minder kun je het ook, dat moeten we ook in alle eerlijkheid vanavond zeggen, in de gereformeerde gezinten, in de bevindelijke kring, soms voorstellingen over de bekering tegenkomen, waarbij je ook jezelf wel eens afvraagt, is dit nou wel naar het woord des Heer? En daarom vanavond het woord zelf, hoe het spreekt over de bekering des harten, hoe dat merkbaar wordt. En dan is het eerste wat opvalt, gemeente, als de Heere deze man, in het beeld van de gelijkenis moeten we dat natuurlijk zien, we moeten ons vanavond ervoor wachten om dit als een geschiedenis te lezen, dat is het niet, het is een gelijkenis die de Heere verteld heeft, het is geen historisch gebeurd verhaal, maar het is een verhaal wat de Heere vertelt om geestelijk onderwijs te geven, dat begrijpt u. Maar de wijze waarop de Heere dat vertelt wordt dan zo duidelijk, dat de bekering vooral zich in de eerste instantie voltrekt als een omkering die zichtbaar wordt in het omkeren van het denken. Als de Heer het hart van een mens verandert, als de Heer het hart en leven van een mens omkeert, dan wordt dat merkbaar in een omkeer in het verstand. Dat verstand van u en mij, waarvan de schriften zeggen dat wij buiten Christus en buiten de genade een verduisterd verstand hebben. Zo spreekt Paulus daarover onder andere tegenover de Efeziërs, als hij schrijft in zijn brief aan de Efeziërs hoofdstuk 4 vers 18, dat zij eertijds verduisterd waren in zijn verstand, maar nu zijn nabij gekomen, ze waren verduisterd. Och, ze konden wel denken natuurlijk, daar wordt er niet mee bedoeld, jongelui, dat begrijpen jullie wel, maar van de geestelijke zaken hadden ze geen begrip, hadden ze geen verstand. Sinds het paradijs dicht is gegaan en de mens zich buiten het paradijs heeft geplaatst, waar de rechte kennis des Heren er was, zijn we dat kennis kwijtgeraakt en is ons verstand verdorven, zodat het aan de rechte kennis en het rechte zicht op de geestelijke zaken ontbreekt. Dat wordt ook zichtbaar in deze gelijkenis. Het valt vanavond wel buiten onze tekst, maar mag ik u dan vanavond er toch op wijzen? Want in het begin van de gelijkenis, daar hoor je die jongen spreken in zijn verduisterde verstand. Het eerste wat opvalt, hij wil weg. Hij wil weg bij vader vandaan. Wat zit daarachter? Zijn verstand zegt hem, het leven is pas echt leven als ik weg ben bij vader. Ik breng het maar gelijk over vanavond. Wellicht zijn er al vanavond die het herkennen. Dat zit toch in ons hart, gemeente. Dat is toch ons denken buiten de Heere. En als we geen geestelijke kennis hebben ontvangen van de Heere, zo zijn we toch en zo zitten we misschien vanavond wel in de kerk, jong of oud. Dat we ten diepste, terwijl we weten dat het anders is vanuit de prediking en vanuit de opvoeding. Maar als we heel diep in ons hart kijken, moeten zeggen, Heere, zo denk ik ook zo vaak. Het leven buiten u is niks, maar het leven is pas leven. Buiten u, in de wereld, dat leef. Weg bij Vader vandaan, weg bij de Heere vandaan. Misschien zit er vanavond wel iemand in de kerk. We hebben ervoor gebeden vanavond. Die zegt, nou, ik zit nou nog in de kerk en ik kom elke zondag nog twee keer. Ik vind het zo verdrietig van mijn ouders om nu al te breken. Maar doe ik me van binnen niet. En als ik straks 18 ben of 21, nou, dan ga ik van vlakke af. En dan zoek ik het leven. Een baan ver weg. En dan grijp ik aan, ik ga weg. Maar je vergist je, het is je verstand bedorven. En de Heere waarschuwt je vanavond. Dat is nou een mens bedorven en de duivel fluistert erop in. Die zegt buiten God als leven. Zo dacht hij. Nog zo'n misvatting van een mens buiten God gemeend. Moet u eens horen wat hij denkt. En wat hij daardoor ook zegt. Vers 12, Vader, geef mij een deel van het goed dat mij toekomt. Geef mij wat mij toekomt. Heere, ik heb recht op dat. Geef het mij, want het is van mij. Herkent u? Is een mens buiten genade. Menen we toch rechten te hebben? Als er dan een weg in je leven komt, die tegen je vlees ingaat. Wordt de vuist gebald. En dan zeggen we, Heer, ik heb recht op gezondheid. Ach, we zijn misschien te onderlegd, gemeente, in de schriften om het openlijk te zeggen. En om het op huisbezoek te erkennen naar de dominee of de ouderling die komt. Want we weten wel dat je het niet mag zeggen. Maar diep in ons hart denken we, Heer, hoe kan je dit nou doen? Waar heb ik het dan verdiend? Recht op leven. Recht op welvaart. Is er wel een jongere die een tijdje geleden al van school afkwam en nog steeds geen baan heeft en die denkt van wat is dat nou? Ik heb toch recht op een baan? Dat is het roepen van onze tijd. Zo zitten we in elkaar, gemeente. En laat maar eerlijk wezen, wij zijn niet beter als die mensen die vanavond de kerk voorbij lopen. We zijn van dezelfde lap gescheurd en wij denken ook zo. Wij hebben rechten. En we kunnen het ook nog geestelijk denken. We heimelijk denken, ik heb recht op genade. Ik heb recht op verzoening. Ik heb recht op vergeving. Nog nooit geleerd rechteloze te zijn. En dan jaagt zijn verduisterde verstand hem de deur uit bij vader. En hij jaagt het erdoor, zo dwaas als die is. Carpe diem pluk de dag. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen zien we wel weer. Maar dan is het uit. Hij dan kwam tot zichzelf. Stilgezet. Gearresteerd. Want als u goed leest wat hier staat en vanuit de grondtaal wordt dat bekrachtigd, dan staat er eigenlijk vanavond niet in onze tekst vers 17 het begin. Hij begon stil te staan, hij kwam tot zichzelf, maar hij werd tot zichzelf gebracht, hoort u, het is de Heere die doet. Zet een mens stil. Gebruikt u soms een diepe weg voor u. Die mens stil zijn. Kan u een preek gebruiken. Kan u een tegenslag voor gebruiken. Kan u een ernstige ziekte voor gebruiken. En noem de voorbeelden maar op. Trouwens als gedacht. Wat een genade dat is. Ik heb gisteravond iemand. Van de week gehoord. Die ongeneeslijk ziek is. En alles wijst erop dat sterven wordt. Hij zegt, dominee.
En nou heb ik het gezien. Ik heb geen recht meer. Ik heb geen genade recht meer. Ik heb alles verspeeld. Als de Heer me weg doet. Maar het is nog zo genade, zei hij. Dat de Heer me nog stil zet. Hij had me ook door kunnen laten horen. Nou zet hij me nog stil op deze manier. Begrijp je? Zoals Saulus op weg naar Damascus. God zette hem stil. Saul, tot hiertoe en niet verder. Hij dan kwam tot zichzelf. Want het is erg gemeend als de Heer je overlaat aan je zondige wegen. Als de Heer je maar voort laat hollen, jongelui. Dat is het ergste waar je overkomen kan. Het was zo gezien dat het zo'n genade is, dat je zondags in de kerk zit. Misschien zit je hier wel eens en dan denk je bij jezelf, waarom nou altijd die preken naar me toe komen. En ik word elke keer er weer aan herinnerd dat die goed met me is. Ik zou me er wel wat af willen schudden. Het is genade, jongelui. De Heer heeft je niet over voor je verlorenheid. Elke zondag roept hij weer, kom tot mij. Keer weder, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Het is genade. Hij zet ze stil en hij mocht het ook bij u en jou. En dan moet u eens horen, gemeente, hoe zijn verstand is veranderd. Hebt u me horen zeggen, ik heb rechten. En weet u nog wat hij dacht? Ik moet weg bij vader, want dat is het leven. Bij vader, dat is niks. Leven met de Heere, zegt iemand vanavond in de kerk. Ach, dat is ook saai, daar begin ik maar niet aan. Niet waar, jongelui? Zo denk je toch vaak? En nou zet de Heere die jongen stil. En hij moest horen wat hij gaat zeggen. Hoeveel huurlingen, vers 17, van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Mag ik het nou samenvattend zo zeggen vanavond? Hij zegt, bij vader is het zo goed. Eerst moest hij weg. Het was niks bij vader. Weg bij vader. Dat is alleen maar benepen. Dat is alleen maar benauwd. En dat is niks. Je moet het leven proeven. En nou is de Heer erin gaan blazen. En dan zet hij een mens stil zoals die verloren zoon. En hoor hem nou eens denken. O dwaas die ik was. Heer, u bent zo goed. Dat is het eerste wat een mens gaat kennen hoor. Gaat hij erkennen dat de Heer goed is. Heer, bij u. Is het zo goed. En als gemeente de Heere dan in die man gaat werken. En als hij dan een mens stilzet. Dan wordt dat niet alleen merkbaar in een verandering van denken. Dat je denken als het ware helemaal omgedraaid wordt. Door de genadige werking van de Heilige Geest. Maar dan gaat het ook merkbaar worden in wat een mens gaat spreken. In wat een mens gaat zeggen. Hoort u het nog? Vader, geef mij deel waar ik recht op heb. Hoor nou eens, vers 19. Hij doet zijn mond weer open. Vader, ik heb geen rechten meer. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Ik heb al mijn rechten verspeeld. Het heeft genade hem geleerd. De Heer met zijn geest in een leven van een mens gaat werken, gemeente. En nou wil ik vanavond niet een schema u voorhouden, want de Heer is vrij in zijn werken, de soevereine. En laten we hem dat alstublieft laten. Maar dan komt de mens, hoe die het ook doet, of die het nou eerst leert of later leert, daar is de Heer vrij. Maar het komt tot de erkenning van die Heer dat hij zo goed is en dat hij zo genadig is. En dat ik zo'n slecht mens ben. En dan komt het, gemeente, dan doet de mens leert zijn rechten los te laten. En dan slaat de Heer hem al zijn rechten uit handen en dan komt hij met die verloren zoon op de knieën en dan zegt die Heer, ik heb geen rechten, ik heb niets, ik ben niet waard. Kent u? Geleerd? Jij? U? Dat moest zeggen, Heer, wat had ik het gehoord bij mezelf? Wat was ik toch een fariseer? Ook met al mijn kerkelijkheid. Maar Heer, ik was nog zo'n mens. Ik dacht eigenlijk dat ik ook nog kerkelijke recht had. Als ik mijn trouw meeleef, dacht ik wist wel dat niet was. Maar ik dacht toch diep zo. Als ik mijn trouw meeleef, als ik maar alles mee meedoen. Als ik mijn trouw mijn giften gaf en noem het maar op. Ik sloeg geen kerkdienst over en dacht ik, nou het zal wel meevallen. Maar nou heb ik het geleerd, Heer. Het brengt niks in het laadje. En ik ben het niet waard, ook met maar één ding waard. Om verloren te gaan. Dat is geen depressieve taal hoor, dat is bijbelse beleving. Dan komt een mens er buiten te staan, gemeente. Dan komt hij met die hoofdman van Capernaum, weet u wel, diezelfde zegt. Als ze van hem zeggen, Heer, hij is het waard dat u hem die knecht van hem geneest, Lucas 7. Dat hij dan zelf zegt, ik ben niet waard. Alleen gemeente, nou zijn er van die mensen, die gaan dan hier een stap verder. En die zeggen, ja, dan gaat de mens leren dat hij er buiten staat en dat hij zijn rechten kwijt is en dat hij onwaardig is. Dan gaat hij dat leren met de verloren zoon. En dan komt het zo ver in het leven, zo hoor je dan wel eens vertellen dat een mens zelf zegt, Heer, nou moet u maar eigenlijk, nou ben ik maar één ding waard. En nou zou ik me nog goed zijn en nou zou ik er nog rust bij kunnen vinden, weten dat ik geen recht heb, dat ik nou nog voor eeuwig verloren ga en dat u me nou voor eeuwig in de hel zou stoten en dat ik daar nou als brandhout zou moeten dienen. Hoor je wel. Ik begrijp de gedachte wel. Ik begrijp de bedoeling wel, gemeente, dat een mensenkind gaat leren dat hij niks heeft om te verdienen. En dat hij zelfs dan nog het recht van God gaat bilken en zeggen, Heer, ik ben maar één ding waard om verloren te gaan. Maar laten we vooral als we bevindelijk willen zijn, gemeente, het schriftuurlijk altijd toetsen. En de schrift van vanavond spreekt anders. Want de verloren zoon, ja, hij zegt het, Heer, ik ben niet waard. Heer, ik ben niet waard om genade te ontvangen. 100% staat het er. Maar dan zegt hij niet, Heer, ik ben niet waard, doe me maar weg. Dan zegt hij niet, Heer, ik ben niet waard, ik zal maar hier blijven, ik zal maar niet meer naar huis gaan, want het is toch niks meer met mij en ik mag toch nergens meer op hopen, het is maar goed ook. Weet je wat hij zegt? Ik zal naar huis gaan en ik zal zeggen, Heer, ik ben niet waard uw zoon te zijn, uw kind. Maak me een huurling. Maak me een slaaf. Maak me een knecht. Dat is andere taal. Daar voelt u die trekking in, gemeente. Die tweespalt in het leven van een mens die geleerd heeft dat hij geen rechten meer bij de Heer heeft, maar dat hij verloren moet gaan in zichzelf. Maar die tegelijkertijd, gemeente, omdat de Heer is gaan werken in je hart, omdat de Heer is gaan werken in je leven, tegelijkertijd de Heer niet meer kan missen, maar zeggen moet, Heer, u te moeten missen is mij bitterder dan de dood. Aan de ene kant moet hij erkennen, Heer, ik ben niks meer waard, maar aan de andere kant, maar Heer, dan maar een slaaf. Mag ik dan een sloofje van u zijn? Voelt het? Want de Heere heeft al iets van die trekkende liefde in het hart uitgestort. En daarom kunnen ze hem niet meer missen. Ook al moeten ze het eerlijk toegeven dat ze het niet verdiend hebben, gemeente. Maar ze kunnen het niet meer missen. Zoals die oude broeder. Die me een keer sprak. Die zegt, dominee. Ik heb geleerd dat ik niks geen rechten heb. Maar ik bid elke dag Heere. En ik kan het niet laten, dominee. Ik moet me zeggen als het niet goed is, zei hij. Want dan zal ik er maar mee ophouden. Maar ik kan het niet laten. En dan ben ik elke dag hier. Ik heb geen recht, ik ben niet waard. Maar mag ik nou straks op het achterste bankje zitten in de hemel? Van puiten, uw heren, dat kan ik niet verdragen, kent u? Spanning. Aan de ene kant moeten zeggen, alles verspeeld. Maar de gedachte niet kunnen verdragen, jongelui. Dat je de heren moet missen voor eeuwig omkomen. Ook weten dat de Heere juist in de zaligheid van zondaren tot zijn eer komt. Zijn ze er vanavond? Die zeggen, ja dominee, dat is nou mijn leven. Niks verdiend. Maar de Heere kan ik niet meer missen. De uitgangen van mijn leven zijn tot hem. O gemeente, nou ga ik u vanavond niet gelijk de handen opleggen, hoor, helemaal niet. En dat doet de Heere zelf wel. Maar mag ik u die nou zo verslagen is en die soms zo vreest en nog buiten te staan en niks van het leven met de Heere te kennen. Mag ik u nou vanavond eens eerlijk zeggen, wees nou eens eerlijk, is dat nou werk van eigen denken? Komt toch in een mensenhart niet op? Van nature hebben we geen lust aan de Heer en hebben we geen lust aan de kennis des Heer en geen lust aan de wegen des Heer. Maar als de liefde van de Heer in je hart wordt uitgestort, gemeente, dan komt het anders. Kent u het? En u mag zeggen, Heer, ik kan niet meer zonder u. Want bij u, Heer, is mijn leven, bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar gemeente, daadwerkelijke bekering, echte bekering waar het werk van de Heer in het geding is, blijf niet bij denken en blijf niet bij spreken, maar wordt ook zichtbaar in de daad. Als de Heer in een mensenleven gaat werken, gemeente, dan gaat het anders dan wat je wel eens tegenkomt, dat mensen zo gemakkelijk erover kunnen spreken. En dan kunnen ze je precies vertellen, dat is op zich nog niet verkeerd, want je zou soms wensen dat er meer mensen dat konden vertellen, doordat ze belezen zijn in de schriften en in geestelijke lectuur. Dan kunnen ze je precies vertellen hoe God een mens bekeert. En nogmaals, ik zeg er geen verkeerd woord van, begrijp me goed vanavond. En dan kunnen ze ook nog klaarstaan als een ander door de Heere begenadigd wordt, om daar toch wel vraagtekens bij te zetten. Want nou, maar in hun eigen leven, ook ze spreken er soms wel van, maar het wordt niet merkbaar in hun leven. Het komt niet tot de daad der bekering. Ze kunnen er wel over bazen en over beuzen en over spreken, maar daar blijft het bij. Maar dat is niet het echte werk, gemeente. Of in ieder geval, mag ik het dan zo zeggen, dan heeft de Heer zijn kind nog niet gekregen, of dan is hij nog niet met zijn werk waar hij ze hebben wil. Want als de Heer werkelijk in het hart van een mensenleven gaat werken, dan blijft het niet alleen bij het gaan spreken op een andere golflengte, op een geestelijke wijze en op een andere manier van denken alleen, gemeente. Maar dan gaat de Heer ook doorwerken in zo'n mensenleven, zodat het ook tot de daad der bekering komt. Dan wordt het ook zichtbaar in het leven. Kijk maar vers 20. Die verloren zoon die blijft daar nou niet zitten bij die zwijnentrog en die denkt, nou ja, dat heb ik nou prachtig met mijzelf overdacht. Dankbaar dat de Heer hem stilgezet heeft en dankbaar voor de overdenkingen die hij gekregen heeft. Nee, opstaande ging hij naar zijn vader. Het komt tot een opstaan. Hij moet naar huis. En daar wringt het nou juist bij u bij en bij jou. U zegt, dominee, dan ga je me vanavond toch niet verkondigen dat een mensenkind, als de Heere gaat werken, dat hij nou zomaar naar huis kan. Hè? Want dan haak ik vanavond af, hoor. Want dat is nou net mijn moeite, zegt een jongere vanavond. Dominee, ik weet best hoe het moet. En ik weet best wat nodig is tot zaligheid. En ik ben er geen vreemde van, zegt iemand vanavond, maar het komt niet tot die daad, dominee. Ik voel dat ik mijn hart zo tegen heb. Dan mag ik u nou eens vragen, hoe denkt u nou dat het komt dat die verloren zoon opstaat? Omdat die zoon zo goed is? Of omdat hij op grond van dat bevindelijke leven, op grond van die bekering die in zijn hart wordt uitgewerkt, daaruit kracht zou gaan putten, gemeente, dan zou het in een mens liggen, nou dan is het verloren. Weet u hoe het komt dat hij opstaat? Dat ligt niet aan die verloren zoon. En als een mensenkind in 1996 op mag staan en ter huis mag gaan, geestelijk gesproken, dan is dat niet om die mens. En dan is dat niet door die mens, en dan is dat niet uit kracht van die mens. Weet u wat hierachter zit? De Heere zelf. Het in de gelijkenis te blijven zeggen, de Vader. Weet u waarom dat die zoon naar huis gaat? Weet u hoe die zoon naar huis kan gaan? Hoe het tot die opstanding komt? Omdat de Vader liefde in het hart heeft gewerkt van zijn zoon. U weet er nog wel wat we net met elkaar hoorden. Hoe die weer goede gedachten van zijn vader kreeg. Maar dat kan geestelijk ook. Dan gaat de Heer een mens goede gedachten geven. Dan ga je slecht van jezelf denken, zo hoorden we, dan ga je goed van de Heere denken. En dan gaat met die goede gedachte, gemeente, gaat de Heere zijn liefde in je hart uitstorten. En dan komt er die trekking, kent u het? Dan komt er die trekking in je hart. En dan gaat de Heere met die liefde koorden, loutere goedheid, liefde koorden, gaat hij trekken. Misschien wel vanavond onder de prediking, maar vanavond werpt hij zijn koorden uit. Onder het woord des Heren vanavond legt hij kabels door de gemeente. En hij haalt ze in vanavond. Die zeggen moeten heren, ik kan niet komen. Ik heb van mezelf geen benen om te staan en geen handen om te grijpen. Maar hij slaat de koorden van zijn genade om ze heen. En hij trekt ze naar huis. Die zoon komt niet thuis omdat hij zo goed is hoor. Die zoon die staat op omdat zijn vader trekt. Kent u het? U die er nou zo mee worstelt vanavond, kent u die trekkende liefde van de Heer? U die vanavond zegt, ik kan geen slechte gedachten meer hebben van de Heer, want hij is zo goed. Ik kan alleen maar slecht denken van mezelf, maar de Heer is zo goed, dominee. Trek die liefde nou. Kunt u het erbij uithouden? Heeft u al gaande gemaakt? Getrokken. Dan moet u nog eens verder lezen. Het valt weer buiten onze tekstgemeente, maar ik wil u er vanavond toch op wijzen. U zegt maar, ik kan niet komen vanavond. En dan heb ik zo'n rijk woord, gemeente. Dan is het woord van de Heer hier vanavond zo rijk. Want dan moet u eens kijken wat er gebeurt. Uiteindelijk, als je vers 20 goed leest, dan staat er zeker aan het slot niet, de zoon komt naar de vader. Maar de vader komt naar de zoon en toelopende, dat is de vader die loopt naar zijn zoon, viel hem om de hand. U kan niet komen, nou de Heere komt naar u. U zegt, ja dominee, dat kan je wel zeggen, ik zeg het u gemeente. Hij is al gekomen, heilshistorisch gezien, in de zending van zijn zoon. Van ons geen weg naar boven. Hij zond zijn één geborene naar deze wereld. En zo gaat het nou ook in het heilsordelijke. Zo komt de Heere naar een zondaar. Hij komt ze halen. Hij komt ze lokken. Hij komt ze trekken. En zo brengt hij ze aan zijn voet. Zo komt hij vanavond, onder de prediking naar jou en naar u. Met zijn liefelijke nodiging tot verloren. Zondaar, jonge meisje, waar ben je? Broeder, zuster, waar zit u vanavond? Hier in de kerk en geestelijk, waar bent u gelegerd? Hij komt en hij nodigt. De Heer Jezus Christus. Nog veel rijker als die gelijkenis. Daar staat het in het eind vers 20, gemeente, dat is ook zo rijk. Daar kan ook weer een hele preek over houden. Als die zoon naar huis gaat, dan staat er, en de vader zag hem van verre. Misschien zit er vanavond, die zegt, Heer, ik ben nog zo ver bij u vandaan. Heer, ik ben nog zo ver bij u vandaan en bij de genade van... De Heer ziet zo, de Heer ziet ze. Oh, dat is nou geen reden om vanavond te gaan rusten. Er is nou geen reden om te zeggen, nou dat is wel goed, nee gemeente, want als Gods geest hier gaat werken, dan heb je er geen rust meer bij, totdat je mag nou zo in beeld van de gelijkenis vanavond zeggen, totdat het tot het omhelzen is gekomen van de zoon, kus de zoon, opdat hij niet toorn. En zo trekt hij, zo ziet hij ze, en zo lokt hij ze, en zo brengt hij ze aan de voet van het kruis, zo brengt hij ze onder zijn gezegende middelaarshanden. Een zondaar, verloren, een albederver, die met de verloren zoon moet zeggen niet waard. En o wonder, dan neemt de Heer alle schuld af en dan geeft hij ze zijn gerechtigheid. En dan geeft hij ze het kleed der gerechtigheid, de klederen des heils, laat hij aanrukken. En dan gaat de koninklijke feestzaal binnen voor zo één. En dan worden ze als een koningskind binnengehaald. Vijanden. Criminelen. Opstandelingen. Ze komen als koningstafel. Door het bloed van het lam. Waarom komt u nou niet vanavond? Waarom kom jij niet? Toch niet omdat het vervolg van deze gelijkenis uw deel is. Die oudste zoon. Waarvan de schrift heel eerlijk zegt. Waarom die uiteindelijk niet binnen wilde gaan in het koninkrijk. En dat is het beeld van die fariseer gemeente. Die het zo hoog met zichzelf had. Dat is het beeld van een kerkmens. Een christelijk gereformeerd kerkmens wat zo goed met zichzelf heeft. Toch niet omdat u met die oudste zoon uiteindelijk moet zeggen, ik wil niet. Ik kan toch niet meer zeggen dat aan de Heer ligt. Want de Heer is zo goed. Maar vanavond de zondaar tot hem komt. In de nood voor de op de knieën gaat. O, dan zal die ze ontvangen. Hij komt vanavond naar u toe. Hij loopt in de prediking op jou toe. Mag ik nou zo zeggen. Nog veel breder als ik vanavond mijn armen uitspreid. Komt deze zaligmaker tot het verloren. En als een mensenkind nou door de knieën gaat. Dan valt hij in die armen van die middelaar. Die al van eeuwigheid af voor zo een was uitgestoken. O gemeente, die armen die zijn wijd. Maar een mensenkind van nature, die wil die armen ontvluchten. Die wil niet dat die koning zijt, maar vanavond nodig. Deze liefde laat hij het hart mogen verbreken. Wil toch niet tegelijk een paard weer streven. Verhard u niet vanavond. Laat u leiden. De Heer nodigt, jong en oud. De Heer lokt. Kent u dit? Vraagt u nou eens af. Kent u iets van dat leven der bekering? Is er iets van die omkeer in uw leven gekomen? Of bent u hier nog vreemd aan? O gemeente. Is er nou vanavond blijdschap in de gemeente van Middelharnis? Omdat een zondaar door de knieën gaat. En zeggen moet, Heer, nou kan ik niet meer. U bent mij te sterk geworden en hebt mij overmocht. En nou vanavond vreugde, jongelui, in de hemel voor jou. Omdat je tot bekering komt en de engelen het Hosanna kunnen zingen. Omdat een zondaar zalig wordt. Het kan vanavond. De Heere nodigt. De Heere lokt. De Heere trekt. Maar wee u. Als geen uw onbekeerlijkheid. In uw onbuigzaamheid, in uw onwilligheid voorbij gaat aan deze Heer Jezus Christus. Dan kan u nooit meer zeggen dat aan hem lag. Maar dan moet u het straks herkennen, ja Heer. U nodigde, u lokte, u trok met koorden van liefde. Het lag niet aan u, maar ik heb niet gewild, de Heere geven, dat niemand in dat oordeel vallen, maar hij schenken zijn genade, door zijn geest, dat velen nog gebracht worden, op de knieën voor hem. En u dacht toch niet dat als u tot die Heere komt, dat hij ze wegwerpt. U dacht toch niet als u tot deze zaligmaker komt dat u zegt, ga maar weg. Hij ziet niets liever dan dat mensen die alles verdiend hebben, de eeuwige verdoemenis verdiend hebben, bij hem komen en hij zaligt. Zullen we het gaan zingen, gemeente? Zullen we het gaan zingen met een biddend hart vanavond, jong en oud? Heren, dat heb ik niet van mezelf. Heren, wat ik nou vanavond gehoord heb, dat heeft een mens niet van zichzelf. En ik sta er van mezelf buiten, Heer. Maar nou ga ik bidden, zingen en zingen, bidden, Heer. Doet u het maar. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij, Heer, in de rechte spoor. En dan komt die schuldbelijdenis. Vanavond allemaal laten rusten, gemeente, dat is ook zo machtig. Een mens kan van tevoren wel eens denken, als ik nou tot de Heere gebracht word, dan zal ik eerst schuld beleiden, dan zak dit en dan zak dat. Dacht die verloren zoon ook, en als hij bij zijn vader komt, dan heeft hij geen tijd om een woord uit te brengen, maar de vader valt hem om de hals. En pas later kan hij iets zeggen, Heer, ik ben schuldig. Ik ben verloren in mezelf, ben niks meer waard. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte, misschien zingt vanavond wel iemand wat opzettelijk zijn herder heeft verloren. Hij is uw knecht, uw dienstmaagd. Schoon hij uw wetten schon, want hij volhardt door die liefde die gelegd is tot de Heere en daarmee tot zijn wet, naar uw geboom te horen. De Heere roept, kom. Tot mij nu. Amen. Zullen we danken en bidden. Goedertieren, Heere, zo komen wij aan het einde van deze dienst vanavond voor uw aangezicht. Uw woord heeft geklonken. Een ontdekkend woord, Heere. Maar tegelijkertijd ook een nodigend en een lokkend woord. We hebben het vanavond gehoord. Dat er bij u een ruimte van genade is voor verloren mensen, kinderen. De fariseeën, heren, oh, die gunden die ruimte niet. Want hoe dwaas zijn we vaak, we misgunnen onszelf de genade. Maar in onze verdwaasdheid en verblindheid van nature misgunnen we een ander ook nog de genade. O Heere, maar bij u is die ruimte. En juist als die ruimte vanavond ons is voorgesteld, dan voelen we des te meer dat onze verlorenheid en dat wij aan die zaligheid voorbij gaan, dat dubbel schuldig is, Heren. Want als we zouden moeten zeggen, er is bij u geen genade, er is bij u geen ruimte, dan konden we nog zo gemakkelijk naar huis. Dan konden we zeggen, ach ja, het ligt toch eigenlijk wel een beetje aan de Heren, want het is maar op een kiertje. Maar dan komt juist onze verdorvenheid en juist nou onze schuldigheid daar openbaar, Heren, waar uw genade zo ruim is. Maar dan blijkt dat een mens niet wil bukken en niet wil buigen en niet wil ingaan. Is dat nou onze situatie, Heren? Als wij ons niet in die verloren zoon getekend weten, maar door hebben gelezen en moeten zeggen, die oudste zoon, dat ben ik. O Heren, dan toont deze gelijkenis ook. Dat niet alleen tollenaren en zondaren thuis worden gebracht. Maar dat ook die oudste zoon door u genadig wordt geroepen en getrokken. Er is zelfs zaligheid voor huichelaars. Er is zelfs zaligheid mogelijk bij u voor fariseeën. Zo ruim is het bij u. Het zal aan u niet liggen. Heer, het mocht ons op de knieën brengen. Heb dank voor wat u gaf deze dienst. Wil het tot eeuwige zegen doen strekken. En ga met ons mee de week in die wij zijn begonnen. Als het een week van rust mag zijn, doe ons vooral de rust genieten die bij u te vinden is. Dus op vakantie gaan, beveilig ons. En doe terugkeren die weg zijn en wellicht op deze dagen terug zullen gaan komen. Als we ons werk hebben, doe ons ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Als wij onze gezinnen hebben te lijden. O Heere, daar wordt in onze tijd zo denigrerend over gedaan. Maar het is toch een goddelijke roeping van u. Dat onze kinderen zullen opvoeden in de vrezen des Heeren. En dat we ook in het huiselijke kring zorgen. Dat de moeders mogen zorgen dat ook daar alles mag verlopen zoals u dat wenst. Geef daar dan ook op te zien, Heere. Ook in de huiselijke taak, dat dat maar niet iets minder waardigs is. Maar een taak van u gekregen en door u gegeven. Krachtens onze schepping. Heere, ga zo met ons mee. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. In de heiligste verrichting. In de heilige dienst van u kleven zelfs de zonden ons aan. Maar wij roepen ook nu weer u aan in de Heere Jezus. In dat bloed. Dat u hebt gestort, Heere. Vergeef ons al onze zonden. Om dat bloed. Beveilig ons over de wegen. We u nu dichtbij hier. Op Vlakkee uiteindelijk onze weg weer vinden naar huis of dat we een langere reis hebben te maken. Beveilig en geleid en zegen ons. Om Christus wil en bewaar ons bovenal voor een onverwachte, onvoorbereide dood. Om Christus wil.
Gemeente, dan gaan we tenslotte zingen van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, welzalig die gij hebt verkoren. Want dat is uiteindelijk het geheim, dat die verloren zonen thuiskomen, dat is uiteindelijk omdat hij verkiest in Christus, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, voor eeuwig wonen doet in zijn huis. 65:2. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.